Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant.
Na het publiceren van de eerste 6 afleveringen van deze podcastserie krijgen we veel reacties. Daar zat ook een lange mail van Sebastiaan bij. Hij omschrijft hoe zijn zieke vrouw haar geloof terugvond en stopte met de medische behandeling.
Ik heb dit verhaal heel vaak verteld. En toch is het iedere keer weer dat ik het heel moeilijk vind om... Ik kan er in mijn hoofd niet bij dat je dus tegen iemand kan zeggen die in dezelfde geloofskringen beweegt, die je lief hebt. Dat je tegen zo iemand kan zeggen, ja, maar je neemt nu pijnmedicatie omdat je zoveel pijn hebt. Dat moet je niet meer doen. Ja, ik kan er nog steeds boos om worden.
Tijdens het lezen van de mail van Sebastiaan staren we met een brok in onze keel naar het scherm. We worden er alle drie stil van.
We besluiten Sebastiaan te bellen en vragen hem of hij zijn verhaal wil delen in onze podcast. Dat wil hij. We spreken met hem af in het pand waar de lokale radiostudio van Capelle zit. Daar doet hij vrijwilligerswerk en maakt hij zijn eigen radioshows. De ideale plek om een podcast op te nemen.
Zal ik gewoon aanbellen? Hoi, wij hebben een afspraak bij Radio Capelle. Ik weet niet of ik dan hier goed ben.
Ja, ik zal hem even voor je openmaken. Maar dan moet je even doorlopen en dan voor de trap aan de rechterkant zit de studio.
Oké, super. Dankjewel. Kijk, kloppen. Oh, ja. Kijk.
Goedenavond.
Hallo. Hoi, Sanne.
Sebastiaan.
Hoi.
Hoi,
Loes.
Ik ben Sebastiaan Paap en ik ben nu 36 jaar oud en ik heb een behoorlijke rugzak, zou ik het wel noemen. En ik heb jullie gemaild als eigenlijk om jullie een compliment te geven over de podcast. En dat resulteert in het feit dat we hier vanavond zitten. Omdat ik misschien wel een beetje mijn verhaal wil doen over hoe frontrunners van invloed is geweest op een deel van mijn leven. En vooral op het leven van mijn vrouw.
Dit verhaal gaat over Sebastiaan en zijn vrouw Nathalie. Ze leren elkaar zo'n 15 jaar geleden kennen.
Nathalie en ik hebben elkaar leren kennen in de Open Jongerenvereniging in Delft. Waar wij allebei regelmatig kwamen. Alleen, we kwamen elkaar pas echt tegen op het festival Westerpop. Op een zaterdagavond in 2008, 30 augustus. En toen sloeg de vonk over. Zij was daar met een vriendin van haar, die kende ik van vroeger. En wij hebben toen die hele dag een beetje contact gehad. Nou, heel lang verhaal kort, aan het eind van de avond stonden we te zoomen onder een bouwlamp. Dat zegt misschien genoeg, weet je, zo'n felle bouwlamp die het festivalterrein verlicht. Ja, ik had wel op dat moment gelijk een soort vlinders, zullen we maar zeggen. En zij heeft later nog gezegd dat toen ze mij op dat festival zag, dat zij ineens een soort van idee kreeg, dit moet de vader van mijn kinderen zijn.
Na die avond werden Nathalie en Sebastiaan smoorverliefd. En in 2010 kregen ze hun eerste dochter. 4 jaar later trouwden ze. Daarna raakte Nathalie opnieuw zwanger.
Begin 2015 zijn wij na 19 weken zwangerschap een zoontje verloren. Wat heel pijnlijk was. En we waren heel erg aan het vechten om door te gaan eigenlijk. En niet alleen voor onze dochter, maar ook wel voor elkaar, zeg maar. Om er te blijven zijn. En elkaar niet uit het oog te verliezen. En gelukkig is dat goed gegaan. En in 2016 werden wij de trotse ouders van een tweeling.
In 2018 wordt Nathalie zwanger van een meisje. De zwangerschap verloopt goed. Totdat ze na een tijdje denkt dat ze een ontstoken melklier in haar borst heeft. Ze probeert het weg te masseren, maar ze heeft er toch geen goed gevoel bij. De huisarts deelt dat gevoel en stuurt haar door naar het ziekenhuis.
En toen is er een echo gemaakt en toen bleek er met 34 weken zwangerschap bleek er borstkanker in haar lijf te zitten. En toen was het ineens een soort van hele rare achtbaan. Want ja, zij moest ineens zo snel mogelijk aan de chemo's. En dus is onze dochter gehaald met 35 weken. Zodat mijn vrouw Nathalie een week later aan de chemo's kon beginnen. En nou ja, goed, dan gaat er van alles door je hoofd. En dan kom je in een heel, heel zwaar traject. Waarbij zij chemotherapie, operaties, bestralingen, alles eigenlijk gehad heeft, een jaar lang ongeveer. En toen was ze schoon. En ja, dat heeft, ja, weet je, het heeft gewoon impact.
Een heftige periode. Maar dan volgt goed nieuws. Nathalie is schoon. Ze pakken hun leven weer op. Maar na een aantal scans blijken er toch uitzaaiingen te zijn.
En dan denk je, oké, gaan we dit allemaal nog een keer doen? En nou, het hele traject met opnieuw chemotherapie, dat kon niet. Omdat het een dusdanig agressieve vorm is geweest. Dat als zij nog een keer die chemotherapie zou gaan doorlopen, dan zou ze dat sowieso, ja, dat zou meer schade toebrengen dan dat het goed zou doen. Maar goed, er waren nog allerlei studies waar ze aan deel kon nemen. En dat heeft ze dan ook met beide handen aangepakt. En op een bepaald moment was het wel duidelijk dat de artsen zeiden, ja, we kunnen niet zo heel veel meer voor je doen. Het enige wat we kunnen doen is eigenlijk pijnmedicatie geven en kijken, ja, hoe lang we met bepaalde medicatie het in ieder geval draaglijk houden voor jou en het liefst die cellen zo klein mogelijk houden. Nou ja, goed, dan heb je 4 kinderen, dus dat wil je dan wel. Ja, daar ga je vol voor, je pakt alles aan.
Er vol voor gaan, dat is nou echt typisch Nathalie, volgens Sebastiaan. Hij vertelt met een grote glimlach over zijn vrouw.
Iedereen die iets met baby's of met kinderen had, daar was het altijd, was altijd feest. Alles wat met baby's en met kinderen te maken had, dat was een, dat was goed.
CF, die wil wat aan je vragen.
Ik wil een Hello Kitty puzzelen.
Of je die zo even wil pakken. En Sparrow wil ook wat vragen.
Ik wil Casco zo.
Of je die dus zo meteen ook even wil pakken. Nou, tot zo.
Vol zin in het leven. Altijd bezig geweest met leuke dingen doen. Mooie herinneringen maken. En dat alles aanpakken, dat heeft er op een gegeven moment wel in geresulteerd dat zij het geloof terugvond. Wij zijn allebei gelovig opgevoed. Ik katholiek, zij joods-christelijk. Nou, daar hebben we in onze puberteit ons allebei keihard tegen verzet. Want ja, dat doe je dan. En op een bepaald moment vond zij dat geloof terug. En dat is echt een besluit van haar geweest. Dat ze zei van, ik wil daar iets mee. Want ik heb het gevoel dat ik daar de antwoorden kan vinden voor deze hele situatie. Nou ja, dan trommel je weer eens een Bijbel op uit een doos die ergens nou, nog net niet achter in de kelder stond. Maar ja, en dan ga je daar maar gewoon in lezen. En zij heeft daar kracht uit gehaald. Dat is wel echt op haar initiatief geweest. Dat zij heeft gezegd van, ik wil daar meer mee bezig zijn. Want voor mijn gevoel ga ik daar de antwoorden vinden.
En hoe kijk jij daar tegenaan op dat moment?
Ik dacht op dat moment dat dat jou rust in je hoofd geeft om met de hele situatie om te gaan. Dan is dat prima.
Volgens de artsen is Nathalie uitbehandeld. Maar door het geloof groeit haar hoop om weer beter te kunnen worden.
Zij had op een bepaald moment de overtuiging, ik heb nog 60 jaar in goede gezondheid, het komt allemaal goed als ik maar op het geloof vertrouw. Dat is mede aangewakkerd door een aantal mensen die zij leren kennen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet zo heel goed hoe zij die mensen heeft leren kennen. Maar die waren onder andere heel erg bezig met frontrunners. Die waren heel erg overtuigd van dat wat daar gezegd wordt, dat wat daar besproken wordt, de genezingsdiensten, dat moeten we een keer doen, want dan komt het allemaal goed. Ik denk wel dat ik op een bepaald moment echt het gevoel had van, ik ben je nu aan het verliezen in dat hele geloof. Ik merk dat je er zo mee bezig bent dat je. Dus ja, er zijn momenten geweest dat ik echt dacht, je vergeet nu te genieten van het feit dat er kinderen om je heen zijn. Het feit dat er mensen om je heen zijn die heel veel om je geven. Want je bent alleen maar in die Bijbel aan het lezen en alleen maar, ja, met dat geloof bezig. En dat zijn wel momenten geweest. En gelukkig is dat, ja, ook in een soort golfbeweging gegaan. Dat ze op een bepaald moment ook wel inzag van, hé, ik ben hier nog, laat ik maar de momenten pakken met de mensen om me heen. Maar dat is, ja, is niet makkelijk geweest. Nee. Zij is op een bepaald punt, en dat is begin 2021, naar een genezingsdienst geweest met heel veel moeite. En die was niet van Tom de Wal, maar ja, wel een andere voorganger, maar wel, zeg maar, de soortgelijke stroming met het Als je maar hard genoeg bidt, als je maar hard genoeg gelooft en als je maar voldoende doneert aan de bediening, dat is ook zo'n mooi ding, dan komt het goed. Dan komt alles goed en dan word je genezen. En dan, ja, en er zijn mensen die daar inderdaad opstaan en ineens weer hun benen kunnen gebruiken.
En was er een bepaald moment waarop je echt dacht van, nu gaat het me echt een stap te ver?
Nou, ik heb altijd gezegd, als jij het gevoel hebt dat het je kan helpen, dan moet je het doen. En dat is ook inderdaad met die genezingsdienst geweest, dat zij zei, ik denk dat dit het is, dat dit gaat helpen. Prima, dan moet je het doen. Eigenlijk deed alles pijn voordat ze naartoe ging. Ze ging met heel veel moeite de trap af bij ons thuis. En toen ze thuis kwam, toen kon ze eigenlijk de trap redelijk snel weer oplopen. En toen ging alles goed en was alles positief. Automatisch denk je dan, oké, zo'n genezingsdienst, het heeft geholpen. Dit is blijkbaar toch die kracht die ergens zit. En vanaf nu komt het helemaal goed. En ja, heel even heb ik dat ook gedacht. En dan word je de volgende ochtend wakker en dan doet alles weer zeer. En dan is alles weer vervelend, doet alles weer pijn. Dan heb je wel weer de pijnmedicatie om die pijn te onderdrukken. En die heeft ze inderdaad ook wel genomen en is toen via de app contact geweest met een aantal van die mensen die met haar mee waren. En ja, ik heb de screenshots nog waarin gezegd wordt, misschien moet je stoppen met de medicatie. Want je wordt genezen door je geloof, maar je grijpt daarna weer terug op een middel wat niet van God is.
En wat voor gevoel had zij daar toen bij, de dag erna?
Redelijk verslagen. Ja, toch wel het idee van die genezingsdienst, daar had ze echt de pijl op gericht van dit is het. En dan kom je ook met het gevoel terug van dit klopt, dit is inderdaad hetgeen wat mij helpt. En eigenlijk daarna had ze echt het idee van wat doe ik dan nu nog verkeerd? En het feit dat zij een tijd lang een soort schuldgevoel gehad heeft van wat doe ik fout? Dat vind ik heel moeilijk. Weet je, want zij heeft niks fout gedaan. En je kan mij niet zeggen dat zij niet hard genoeg geloofde. Want zij heeft echt wel dat geloof gevonden. En echt gezegd van ik weet zeker dat er een hemel is. En dat er een God is die een plan met mij heeft. En het komt allemaal goed als we maar hard genoeg blijven geloven. En bidden voor genezing. Ja. Zij heeft niks verkeerd gedaan. Dat is wat ik zeker weet.
Nadat Nathalie in haar omgeving steeds vaker te horen krijgt dat het misschien beter is om te stoppen met de pijnmedicatie, besluit ze dat uiteindelijk te doen.
Dat weet ik nog wel. Het was eind april geweest. Van 2021. Dat zij een aantal keer al de berichten had gehad van misschien moet je stoppen met de medicatie, want dat is niet van God. En dat staat jouw genezing in de weg. En toen heeft zij op een bepaald moment ook gezegd van ik wil het niet meer. Ik wil die pijnmedicatie niet meer. Want ik weet dat ik het in mijn geloof aan kan. En ik ben daar wel tegen ingegaan. Maar ik kan haar niet dwingen om medicijnen te nemen. Ik heb het wel op dat moment ook met de huisarts overlegd. Weet je, wat moet ik hiermee? En die zei ook van als zij het niet wil, kan je haar niet dwingen. Maar we kunnen wel zeggen dat het onverstandig is. En op dat moment luisterde zij meer naar wat die mensen om haar heen dachten en zeiden, dan naar wat ik of een arts of wie dan ook zei. Zolang het niet in dat plaatje paste, dan ging ze er niet in mee, Het was echt dat wat zij zeiden en wat in filmpjes en alle dingen van frontrunners naar voren kwam, dat was de waarheid. En alles wat je erover kon zeggen, waarbij ik ook heb gezegd Hoe zeker weten we dat? Nou, dat werd me niet echt in dank afgenomen. Want dan was ik degene die dan twijfelde en misschien niet hard genoeg geloofde.
Zei je vrouw dat dan tegen?
Dat heeft ze wel eens gezegd, ja. Ja. Ja, om echt die medicatie niet meer in te nemen. Die keuze heeft ze gemaakt. En dat heeft zo'n 3 weken geduurd. Maar dat zijn ook 3 weken waarin ze heel veel pijn had. Dus ze per dag achteruit ging. En op een bepaald moment ook eigenlijk helemaal niet meer gegeten heeft. En alleen maar in de woonkamer op een bedje lag met de gordijnen dicht. Want alles was te veel.
'S middags was er steeds bezoek. En daarna viel ik in slaap. Dus elke keer als rond etenstijd of zo langskwamen, dan ik weet het eigenlijk niet. Dan normaal volg ik wel mijn bakkie vla. Maar volgens mij kwamen ze alleen om drinken. Nou ja, ik weet het niet.
En op een bepaald moment heeft zij toen gezegd van, ik wil toch wel misschien dat er nog een arts komt kijken, want ik voel dat het eigenlijk niet meer gaat. En toen is de huisarts geweest en toen is ze naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben ze er weer helemaal opgelapt. Met vloeibare voeding en heel veel pijnmedicatie. Omdat ze eigenlijk na 3 weken zoiets had van, ja, het kan ook niet de bedoeling zijn dat het zo ondraaglijk is. En dat zijn wel echt hele moeilijke weken geweest. Omdat ik echt zag, nou ja, per dag zag ik er verder achteruit gaan. Maar pas die ochtend in het ziekenhuis. Ja, wat ik zeg, de gordijnen zaten 3 weken dicht. Dus zoveel heb je ook niet eigenlijk gezien. Maar dan zie je zo'n ziekenhuisbed, wat altijd al een beetje een naar beeld is. Maar als je dan ziet wat er in 3 weken eigenlijk, hoe ze veranderd is, hoeveel afgevallen, omdat er gewoon helemaal niks aan voeding ingegaan is. Ja, dat doet ze. Het enige wat ze dan nog wel voor elkaar kreeg, is om dan, als mensen binnenkwamen die er dan een tijd niet gezien hadden, en dat zij kon zien dat ze schrokken van het feit hoeveel ze afgevallen was, dan de dekens opzij slaan en zeggen, kijk, eindelijk dunne benen. Ja, dat.
Die humor zat er nog wel in.
Die humor heeft er altijd in gezeten, ja. Maar in juni van 2021 is zij uiteindelijk wel overleden aan de gevolgen van van borstkanker, van die uitzaaiingen. En het is vooral die laatste maanden ben ik heel erg aan het zorgen geweest voor haar. En daarin vooral heel veel gehoord van, ik moet dat geloof houden. Ik moet maar blijven geloven, want dat is wat er ook door Tom de Wal en frontrunners en een heleboel mensen daaromheen, wat er maar geroepen wordt. Als je maar hard genoeg gelooft, dan komt het goed. Ik heb daar een iets andere mening over. Want zij heeft zoveel geleden en pijn gehad, mede door dat mensen alleen maar bleven roepen, ja, je moet maar blijven geloven, je moet maar blijven bidden. En ja, het kan helpen, je kunt er heel veel troost uit halen. Ik heb een iets andere opvatting dan die mensen. In ieder geval, dat is wel gebleken. Ja. Ik heb dit verhaal heel vaak verteld. En toch is het iedere keer weer dat ik het heel moeilijk vind om, ik kan er in mijn hoofd niet bij dat je dus tegen iemand kan zeggen die in dezelfde geloofskringen beweegt, die je lief hebt, dat je tegen zo iemand kan zeggen, ja, maar je neemt nu pijnmedicatie, omdat je zoveel pijn hebt, dat moet je niet meer doen. Ja, kan er nog steeds boos om worden. Zeker het laatste half jaar heb ik 24/7 voor de klaar gestaan. En de mensen die haar van alles hebben geadviseerd en hebben geroepen van je moet in je geloof blijven staan, die waren er niet. Die hebben niet haar ieder uur of ja, ieder kwartier, maar op een gegeven moment iedere minuut zo'n beetje achteruit zien gaan. Die hebben dat niet gezien. Die hebben niet gezien hoe zij 3 weken lang niet gegeten heeft, omdat ze niks binnenhield. Die hebben niet gezien hoe zij aan het wegkwijnen was. Ze hebben het niet uitgesproken tegen me. Maar ze hebben het wel uitgesproken tegen mijn schoonmoeder. Dus tegen de vrouw die haar dochter verloren had, hebben ze het daadwerkelijk gezegd. Ik denk toch dat ze niet hard genoeg gebeden heeft. Ja, en ik ben heel blij dat ze het niet tegen mij gezegd hebben. Want ik weet niet wat ik daarop op gedaan had. Dat weet ik niet. Ik ben helemaal niet van de fysieke oplossingen bij enig conflict. Maar ik zou denk ik niet heel hard voor mezelf instaan bij dat soort uitspraken. Dus ja, mensen zeggen heel vaak, ze heeft de strijd tegen kanker verloren. En ik zie dat niet zo. Ik las ooit de uitspraak, keihard gelijk gespeeld tegen kanker. Want in een oneerlijke wedstrijd kan je niet winnen. En dat verwoordt het voor mij heel goed. Want ik heb gezien wat zo'n ziekte doet. Met iemand van wie ik heel veel hou. Nog steeds. Battle Symphony van Linkin Park. Ja, en daar zit de zin in. If my armor breaks, I'll fuse it back together. En dat is hoe ze er op een bepaald moment echt ingestaan heeft. Van oké, als dit niet werkt, dan raap ik mezelf wel weer bij elkaar. En dan vinden we wel weer wat anders. En dat heeft altijd geholpen. I hear my battle symphony. All the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom Frontrunners Ministries en Tom de Wal, hoor je weer van ons. Wil je zeker niks missen? Volg dan deze podcast.
Wil je iets kwijt over frontrunners waarvan je vindt dat we het moeten weten? Mail ons dan op podcast@omroepbrabant.nl. We zullen hier vertrouwelijk mee omgaan.
Dit was aflevering 8 van Op Hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Ilse Schoenmakers en Sanne Hoeks. Eindredactie was in handen van Janneke Bos en Bert van Doorn. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar omroepbrabant.nl/podcast.